Gemeente, wat ligt er toch in de naam God van Jacob een enorme troost. Dat God in de Bijbel genoemd wordt de God van Abraham en de God van Isaac. Ja, en de God van Elia en van Jesaja. Ja, dat zegt eigenlijk voor een zondig mens niet zo heel veel. Dat is wel mooi, maar dat is zo hoog. Daar kunnen wij niet bij als gewone mensen, als zondige mensen. Abraham en Isaac en Jesaja en Elia, dat waren de groten in Gods koninkrijk, de helden in het geloof. Maar nou is God niet alleen de God van de groten en van de geloofshelden, maar nou is God ook de God van een Jacob. En Jacob is een man, een mens van gelijke beweging als wij. Daar herkennen we onszelf zo goed in. Jacob met zijn zwakheden, met zijn plannetjes, met zijn berekeningen, met zijn sluwheid, met zijn bedrog, met zijn vrezen en met zijn vluchten. Abraham zou je kunnen vergelijken met het zonlicht, de vader van de gelovigen. Wat helder. Isaac zou je kunnen vergelijken met het maanlicht. Jacob kan je vergelijken met een ster en vooral een dwaalster. Die alleen door God vastgehouden moet worden. Want anders dan dwaalt hij telkens weer af. God van Jacob. He, dat de Heer nou juist zo'n struikelende gelovige. Zo'n man die tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is. En altijd maar weer dreigt hem zijpaadje in te slaan. Dat de Heer nou zo'n dwalende Jacob terecht brengt. Die zich bemoeit met een bedrieger. Nou, dat is een geweldige God. En over die God wil ik vanavond iets gaan zeggen. En dan kijken we hier naar Bethel, want hier begint zijn reis naar het buitenland. Zijn reis die noodgedwongen gemaakt moest worden, omdat hij op de vlucht moet voor zijn broer Esau. Ik zet boven de preek Jacobs God. Drie gedachten. We gaan ten eerste letten op een belovend God. Er staat in vers 15, en zie ik ben met u, ik zal u behoeden. Ik zal u wederbrengen in dit land, ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan zal hebben wat ik tot u gesproken heb. Een belovend God. Ten tweede gaan we letten op een benoemde plaats. Er staat in vers 19, en Jacob noemde de naam van die plaats Bethel. En ten derde gaan we letten op een belovende Jacob. Er staat in vers 20, en Jacob beloofde een gelofte en zei, wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en kleren om aan te trekken, en ik ten huize van mijn vader in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. Ik zet boven de preek Jacobs God. We gaan ten eerste letten op een belovend God, ten tweede op een benoemde plaats, en ten derde op een belovende Jacob. Nou, gemeente, zoals gezegd, hier zijn we in Bethel. Het begin van de reis. Genesis 28. Het bijzondere van Bethel in het leven van Jacob is dat hij hier een godsontmoeting krijgt. En dan moet u bedenken dat Jacob, hoewel hij al ja, in onze begrippen behoorlijk op leeftijd is, 77 jaar, de helft van zijn leven zo ongeveer, dat Jacob hier voor het eerst een persoonlijke ontmoeting krijgt met God. Dat had hij nog nooit eerder gehad. Nou, dat is het eerste wat ik tegen u wil zeggen, waar ik over wil praten. Jacob is tot nu toe wel een gelovige geweest, een zwakke gelovige. Natuurlijk, hij stond in verbinding met God, maar hij had de Heere God nog nooit persoonlijk ontmoet. Jacob was tot nu toe altijd thuisgebleven in de tent van vader Isaac en moeder Rebecca. Die aartsvaderlijke tent, waar het altaar rookte. Dat zag hij, hij was zelf besneden, hij was gelovig opgevoed in de beschermde omgeving, gelovige ouders. Tot nu toe heeft hij altijd geleefd binnen de omheining van het verbond. En dan komt er een ogenblik, en dat ogenblik dat moet komen in het leven van in ieder mens. Dan komt er een ogenblik in je leven dat je ophoudt te leven op rekening van je ouders, geestelijk gesproken. En dat je voor eigen rekening komt te staan. Ik wil maar zeggen, de ziel, een mens, die moet zijn eigen Bethel beleven. God moet, om het anders te zeggen, God moet persoonlijk voor je worden. De Heere, daar moet je persoonlijke onderhandeling mee hebben gehad. En dat is bij Jacob tot nu toe nog nooit gebeurd. Oh ja, Jacob heeft natuurlijk veel van de Heere gehoord. Uit de mond van zijn vader Isaac. Daar kon hij zich een beetje aan optrekken. Vaak lezen we dat Jacob spreekt over de God van mijn vader Isaac. Een God van horen zeggen. Maar Jacob wist zelf vrij weinig van God. En het is eigenlijk arm, gemeente, ouderen en jongeren. Het is eigenlijk arm als je optrekt aan een ander. Natuurlijk, als je een jonge, kleine, zwakke gelovige bent, is dat fijn dat je van die mensen hebt die sterk zijn en gevorderd zijn in het geloof en waar je een beetje tegenaan kan leunen. Maar als je zelf geen ontmoeting en eigen ervaring met God hebt opgedaan en altijd maar moet steunen op wat anderen zeggen en anderen meemaken en anderen vertellen, dan is het eigenlijk arm. Ik ga dat nog duidelijker zeggen, zodat u goed weet wat ik bedoel. Ik denk bijvoorbeeld aan wat ik ooit eens gelezen heb in een krant van een theologiestudent. Een gereformeerd vrijgemaakte kerk. En die vertelde een keer over zichzelf. Hij zegt, ik was gedoopt. Van kindsheid af heb ik het gehoord. Ik heb geloofd wat in de kerk gezegd werd en wat mijn ouders me hebben voorgehouden. Ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld. Ik geloofde alles wat de schrift en de belijdenis mij zeiden. Maar tijdens mijn studie, en toen was ik al zo'n 23 jaar oud, toen kwam er iemand naar me toe en die zei, wat betekent de Heere Jezus Christus nou voor jou persoonlijk? Hij zei, en toen viel ik om. Toen viel ik door de man, toen werd ik als het ware met een schok wakker geschud. Nog nooit had iemand aan mij die vraag gesteld, wat betekent de Heere Jezus Christus voor jou nu persoonlijk? En als ik dat nou eens aan jou zou vragen vanavond. En als de ouderlingen op bezoek komen en die vragen dat nou zo eens aan u op huisbezoek. Wat zou je dan zeggen? Heb je dan wat te vertellen, gemeente? Moet je dan altijd wat te vertellen hebben? Dan moet u niet gelijk wegwuiven. Maar weet u nou wie de Heere voor u persoonlijk is? En wat hij nou voor je betekent? Nou, Jacob kon tot nu toe wel zeggen wie de God van zijn vader was. Veel meegemaakt, dichtbij, maar niet zelf persoonlijk. En dat gebeurt hier. Gemeente, Jacob was vervuld met zijn eigen plannetjes, u weet het. God kwam er eigenlijk niet tussen, want hij wilde de Heere wel dienen en hij wilde de zegen van God. Maar hij wilde het op een gegeven moment ook in eigen handen hebben en eigen handen houden. En hier is hij op een punt gekomen, ja, dat hij alles kwijtgeraakt is. Dat al zijn eigen plannetjes, hij ligt er in de nacht op die koude steen, buiten, ellendig. Hij ligt daar en al zijn plannetjes zijn mislukt, met een kwaad geweten, de wet overtreden. Alles in duigen, als een arme, zondige zwerver. En nu zegt God, als hij op dit punt gekomen is, nu zegt God, nou kan ik met je praten, man. Ja, je had, voorheen had je nog te veel praatjes en voorheen had je nog te veel plannetjes. En nu is dat allemaal weg, daar ben je doorheen gezakt. Ik geloof dat een mens een keer door zijn geestelijke bodem moet heen zakken. En daar ligt hij, zijn zondaar, niks meer en niks minder. In de bagger van zijn eigen smurrie. En nou zegt God, nou kan ik met je praten. Nou, dan krijgt Jacob niet alleen wat te zien, die prachtige ladder waar we het vanmorgen over gehad hebben. Maar dan krijgt Jacob ook nog wat te horen. Die stem van de Heere die daar klinkt in de nacht. Van het opperste van de ladder. En nou hoort hij Gods stem niet verwijtend, maar o wonder van genade, nou hoort hij die stem vertroostend. De Heere zegt, ik zal. Gaat de Heere zich eerst bekendmaken aan hem. Dan zegt de Heer in vers 13. En zie, de Heer stond op dezelfde, op die ladder. En hij zei: ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. De Heer gaat zich bekendmaken. Ik ben de Heer. En dan staat Heer met 5 hoofdletters. Weet je, de oude rabbijnen, de Joodse verklaarders, die zeggen iets moois. Ze zeggen: als er nou God staat in het Oude Testament, Elohim, God, dan moet je denken aan de schepper, dan moet je denken aan de rechter, voor wie je verantwoording moet afleggen. Dat is de kant van God, om het zo te zeggen, die ons tot verantwoording roept. Maar als er nou staat Heere met 5 hoofdletters, Yahweh, dan ligt Gods barmhartigheid bovenop. Ik ben de Heere, Heere die barmhartig en genadig is. Dat is de verbondsgod die een verbintenis wil aangaan. Een band door het bloed met een zondaar. Dat is de God die erbarmen kent. Dat is een God die liefde kent tot schuldigen. Genade voor verlorenen. Nou, die Heere die gaat met hem spreken. Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. God gaat spreken. Daar ligt Jacob in de nacht en hij spitst zijn oren. En wat hij dan te horen krijgt uit de mond van God, uit de mond van de Heere, die trouwe verbondsgod, dat klinkt als muziek in zijn oren. Een en al belofte. God openbaart zich als een verbondsgod in Christus. Een God die zegen geeft. God gaat het eerste wat hij nou gaat doen, dat is dat de Heere God de zegen die Isaac meegaf aan Jacob, dat gaat de Heere nu bekrachtigen. Dan gaat de Heer zijn amen over uitspreken. Wonderlijk eigenlijk, hè, gemeente, die vriendelijke woorden voor zo'n vluchteling. Gods ontferming voor een overtreder. God gaat voorbij aan zijn overtreding en hij accepteert hem zoals hij is. Blijft hij dan zoals hij is? Nee, want Jacob zag die hemel open, hè. Die ladder kwam eruit. Nou, hij had een blik als het ware vanuit de nacht in de hemel. Hij zou er misschien zo wel naar binnen willen gaan. En dan zegt de Heer: nee, Jacob, je bent nog niet geschikt voor de hemel. Weet je, Gods kinderen die moeten hier de tijd op aarde uitdienen om de Heere gaat ze polijsten, geschikt maken om straks bij hem in de hemel te kunnen wonen. En daarom moest hij nog hier op aarde een reis gaan afleggen, Jacob. Hij was nog niet geschikt om op dat moment in die open hemel te worden ontvangen, opgenomen. Er is nog een weg af te leggen, een weg van heiligmaking. God gaat ons toebereiden voor die hemel. Nou, God heeft zich bekendgemaakt. Ik ben de Heere. God gaat de belofte bekrachtigen die Isaac aan Jacob heeft meegegeven. Leest u maar mee in vers 13. Het begint met de bekrachtiging van die drievoudelijke aartsvaderlijke verbondszegen. Nou, wat was dan die verbondszegen? Nou, er staat: het land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven. Dat is één, het land. En aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde. Het zal uitbreken in menigte naar het noorden, oosten, zuiden en westen. En in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat was die aartsvaderlijke belofte. De landbelofte, belofte van een nageslacht. En het belofte dat in dat nageslacht de Messias geboren zou worden, die tot zegen zou zijn voor de hele wereld. De Heere zegt als het ware tegen Jacob: dat land waarop je nu ligt te slapen, dat is van jou, dat zal ik je geven. En je nageslacht, je bent nu alleen, helemaal alleen, maar je zal een talrijk nageslacht gaan krijgen. Je zult een vader worden van een menigte. Je zal zelfs een stamvader worden van de Messias. En daarom komen we de naam van Jacob ook tegen in Matthäus 1, in het geslachtsregister van de Heer Jezus. En in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem worden gezegend. Nou, als de Heer dat bekrachtigd heeft, die aartsvaderlijke zegen, dan geeft de Heere nog vervolgens aan Jacob persoonlijk een handvol beloften. En denk erom, gemeente, die belofte aan deze ene Jacob, die geeft de Heer aan al de gelovigen. Zo moeten we luisteren. En wat zijn dan die beloften die de Heere nog meer persoonlijk geeft? Prachtig, vers 5, dat is onze tekst. En zie, dat komt er nog eens bovenop, hè. En zie, een handvol beloften, 5. Persoonlijk. En zie, wat zegt de Heer dan? Ik ben met u. Nou, als je nou probeert in te denken hoe Jacob hier ligt. Ellendig, verschoven, berooid. Die zwarte achtergrond, die nacht. En dan klinkt daar, ik ben met u. Ik laat je niet in de steek, Jacob. Al voel je je een paria. Iemand die er buiten gezet is, moederziel alleen. Ik wil je reisgenoot zijn. En jij mag mijn gunstgenoot zijn. Je staat er niet alleen meer voor. Ik ga met je mee. En als de Heere meegaat, gemeente, dan durf ik de toekomst in te gaan. Hoe die onzekere en onbekende toekomst ook zal zijn. Ik ben met u. Hoort u hier iets in? Ik hoor kerstklanken. Ik ben met u. Immanuel. God zij met ons. Niet tegen ons. Zou verdiend zijn. God met ons. Hoe kan dat? Zo iemand die alles verbeurd, verzondigd heeft, erdoor gebracht heeft. Hoe kan dat? Dat kan alleen vanwege die ladder. Dat kan alleen vanwege de Heere Jezus. God zij met ons. In Christus. God heeft in mensen een behagen. En zulke mensen. Om Christus wil. Nou, dat is de eerste belofte. Ik ben met u. Tweede wat de Heere zegt in onze tekst. Ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. Nou, dat is ook een geweldige belofte. Ik zal u behoeden, ik zal je beschermen in het gevaar. Ik zal je begeleiden dwars door de moeilijkheden heen. Ik zal met je zijn, ik zal je als gids, als leidsman voorgaan. En ik zal je beschermen. En waar ge u heen moog spoeden, ik zal eeuwig u behoeden. Dat is een machtige belofte. God die er niet alleen bij wil zijn, die maar ook wil begeleiden. Dat is de beste lijfwacht die je kan hebben als de Heere je behoedt. Op je levenspad gaat het door de hoogte, al gaat het over de hoogte heen, dan gaat het dwars door de diepte heen. Al gaat het over een bergpad, al gaat het door het moeras heen. Sombere diepte en feestelijke hoogte. Ik denk dat Jacob bang geweest is. Bang geweest is voor Esau. Net achter de rug. Zal hij me te pakken krijgen alsnog? Nee, gelukkig nog niet. Nog net niet. Bang voor Esau. En wat hij nou straks te wachten staat in het huis van Laban. Doffe ellende. Maar ik zal je behoeden. Mijn hand zal je beschermen. Hoe het ook gaat. Dag en nacht. Nou mensen, dan kunnen we verder. God is met ons. Hij zal ons behoeden. Derde wat de Heere belooft, heel persoonlijk aan hem. Dat is, en ik zal u wederbrengen naar dit land. Noodgedwongen moest hij het land verlaten. Het zal 20 jaar duren dat hij in de vreemde zal zijn. 20 jaar. Hij zal zijn moeder niet meer terugzien. Zijn vader, nou nog net. Ja. Zal ik ooit dit land nog terugzien? Zal ik ooit dit land weer in mogen? Dan zegt de Heer, ik zal je wederbrengen. Zal ik doen. Misschien had Jacob wel gedacht dit land de belofte nooit meer zou zien. Ik ga het voorgoed verlaten. Ik breng je terug. Daar sta ik garant voor. Vierde belofte. De Heere zegt. Want ik zal je niet verlaten. Ik zal je niet verlaten. Het lijkt nou net of de Heere die arme berooide zwerver de hand op zijn schouders legt. Jacob. Als nou iedereen je in de steek laat. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlater ben, ik blijf je vader en je broeder. Ik zal je niet verlaten. Heb wel verdiend dat ik mijn belofte intrek, maar ik doe het niet. Dat is nou die trouwe verbondsgod gemeente. Die nooit laat varen wat zijn hand begonnen is. Nou, dat mag tot troost zijn voor eenzame mensen. Voor mensen die eenzaam en berooid zijn. Ik heb niemand, die moeders die alleen zijn, die misschien moeten zeggen, ik heb geen mens. Maar dan is er nog wel een God. De Heere zegt tegen Jacob als het ware, mijn oog zal op u zijn. Al kijk geen mens meer naar je om, mijn oog zal op u zijn. En mijn oor luistert naar jouw klachten, naar jouw roepen. En mijn fles, daar vergader ik jouw tranen in, die niemand ziet, maar ik wel. Ik spaar ze in mijn fles. En mijn hand, die zal je begeleiden. Ik trek mijn hand niet van je af. Weet je waarom God dat kon zeggen, gemeente? Omdat we vanmorgen eraan hebben gedacht dat er eentje is geweest waar God zijn handen wel van afgetrokken heeft. Die geroepen heeft: mijn God, waarom heb je mij verlaten? Opdat wij nimmer meer door God verlaten zouden worden. Ik zal u niet verlaten. En dan de vijfde belofte. Ik zal doen alles wat ik gesproken heb. Een handvol beloften. Ik ben met u. Ik zal u behoeden. Ik zal u terugbrengen. Ik zal u niet verlaten. En ik zal doen alles wat ik je gesproken heb. En die hand komt als het ware vanuit de hemel naar die slapende, dromende Jacob toe. En die hand zal hem begeleiden. Ik zal doen alles wat ik gesproken heb. Dat is bij God altijd zo. Bij God is doen en zeggen één. Dat is bij ons anders. Maar bij de Heere niet. Hij vervult zijn belofte altijd op een heerlijke manier. Dat is advent. Dat is kerst. Al duurt het 40 eeuwen. Al duurt het 20 jaren. Maar de Heere houdt getrouw zijn woord. Hij is een man die niet liegen kan. En ook al zou Jacob nog vele malen bedrogen worden door mensen, door God niet. Ziet u nou gemeenten waar beloften voor zijn? We hebben het wel eens over beloften in de Bijbel. En beloften zijn mooi, hè? Dat is waar. Dat is waar. Ja. Maar weet je wanneer beloften gaan spreken? Als je nood hebt. Als je nood hebt. He, wat heb je nou eigenlijk aan een belofte? Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Prachtige belofte, ik noem er maar eentje. Prachtige belofte. Maar je hebt er niks aan als je niet bekommerd bent. Maar als je in de bekommernis zit, en je mag in de weg van geloofsoefeningen die bekommernis op de Heere werpen, dan zult u ook merken de zoetigheid van de zorg van God. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En dat is nou met alle beloften zo. Beloften gaan sprankelen, gaan leven in de nacht, in de nood. Als je behoefte hebt aan een hand. Ik bedoel dit. Er is geen nood te bedenken of God heeft er een belofte voor. Dat zie je hier bij Jacob. Jacob dacht alleen te zijn. En de Heere zegt: ik ben met je. Waar had hij nou juist nodig? Daar heeft hij wat aan. Jacob dacht onderweg om te komen. En de Heere zegt: ik breng je terug. Ik zal je behoeden. Jacob dacht in het vreemde land nooit meer Kanaan terug te zullen zien. De Heere zegt: ik zal je thuis brengen. Jacob had het ernaar gemaakt dat de Heere zich voorgoed van hem zou aftrekken. En de Heere zegt: ik zal je niet verlaten. Ziet u dat die beloften in de nood van je leven des te meer gaan spreken? Nou, dat is één. Een belovende God. Een handvol beloften. Tweede gedachte. Een benoemde plaats. Staat in vers 16. Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakt, hij werd dus wakker uit de droom. Toen zei hij: gewisselijk is de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Nou, Jacob wordt wakker. En als hij dan wakker wordt, ja, weg licht, weg ladder, weg engelen. Wat is er nou eigenlijk gebleven? Nou, het licht was weg en die engelen waren weg. Maar het woord van God, dat was gebleven. Dat ga mee. Hij had mooi gedroomd, maar daar ging het niet om. Toen hij wakker werd, zei hij niet: wat heb ik heerlijk mooi gedroomd. Hij zegt: gewis, God is aan deze plaats geweest. Hij voelde dat hij een godsontmoeting, een openbaring van Gods liefde heeft gehad. En hij zegt: ik heb het niet geweten. Weet je wat hij daarmee bedoelt? Nou, Jacob bedoelt daar dit mee. Jacob heeft altijd gedacht, wat hij wel wist, is dat de Heere zich openbaart en ontmoet op gewijde plaatsen. Dat de Heere zich bijvoorbeeld, ja, in Berseba, hè, waar die tent van zijn vader stond en waar een altaar was. Dat de Heere zich daar bekend maakte, op die bekende gewijde plaatsen waar altaren zijn. Ja, dat wist Jacob. Maar hij wist niet dat de Heere aan geen plaats gebonden was en dat de Heere zich overal kan openbaren. Dus ook als je daar ligt, als een zwerver. Ja. Dat de Heere nou met zijn gunst ook op die plekken komt waar je het nou niet vermoedt en niet verwacht. Tot je afdaalt. Nou, dat was een verrassing. Dat was een verrassende zegen, een beschamende zegen, niet gedacht en zeker niet verdiend. Zo kan je ook op het avondmaal hebben gezeten vanmorgen. Geen verwachting. Nog minder dat je het verdiend hebt. Nog minder dat je ernaar geleefd hebt. En toch, de Heere kwam over. Een verrassende zegen. Een beschamende zegen. Overweldigend. Onverdiend. Ik heb niet geweten dat God zo ontzaglijk dicht in zijn ontferming naar me toe komt. De Heere was aan deze plaats. Ik dacht dat de Heere zo ver weg zou zijn. Ik dacht dat de Heere vertorend op mij zou zijn. Want ik heb zijn geboden overtreden. Je hoort het Jacob zeggen. En de Heere kwam tot mijn beschaming, tot mijn verrassing. Zo ontzettend dichtbij. Zo dichtbij op hoorafstand. Ik hoorde zijn stem die tot mij persoonlijk sprak. De Heer is aan geen plaats gebonden, gelukkig niet. Jacob zegt trouwens nog meer. Er staat in hij vrezen, vers 17. En hij zei, hoe vreselijk is deze plaats. Het is niet een huis gods. Het is een poort des hemels. Hij bedoelt dit, een Bethel, hè? Een huis gods. Een poort des hemels. Hoe vreselijk is deze plaats. Hij bedoelde eigenlijk te zeggen, hoe ontzagwekkend, hoe indrukwekkend is deze plaats. Hij was er diep door geroerd. Het vervulde hem met heilige huiver. De Heere was hier. En gemeente, als de Heere heel dicht bij je komt, dan kan het niet anders. Of er komt een heilige huiver in je ziel. Dat die heilige God nou kwam tot mij, de onheilige Jacob. Hij voelde zich zo klein en tegelijkertijd zo dankbaar. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Het mooiste vind ik wat de psalm daarvan zegt. Hè? Dat je je dan gaat verheugen met beving. Als ik probeer in te denken wat voor gevoel Jacob hier had. De Heer, hij zegt ontzagwekkend, indrukwekkend. Een heilige huiver en tegelijkertijd een heerlijke plaats. Want God was er. Er was vrolijkheid met diep ontzag. Alle twee. De Heer veroordeelt me niet, maar vertroost me en komt zo dicht naar me toe. Hij voelt zich klein en dankbaar. Er was grote verwondering. En tegelijkertijd, ja, aanbidding. Verwondering over Gods gadeloze ontferming voor zo'n goddeloze zondaar. Dan kan je toch alleen maar aanbidden. Zijn hart beeft van ontroering. En zijn hoofd buigt zich neer voor God. Dit is niks anders dan een poort des hemels. Ik denk dat je het beste kan zeggen. Ja, op zo'n moment. Dan kan je alleen maar zeggen, zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Alle twee. En als ik dan zo eens nadenk, gemeente, over die poort des hemels. Dat huis Gods. De Heer aan deze plaats. Bethel. Dan vraag ik aan u vanavond. Ja, waar is nou die poort des hemels? Waar is die? Nou, dan zou je allereerst kunnen zeggen, die poort des hemels is heel letterlijk natuurlijk in de hemel. Een poort des hemels. De hemel heeft een deur. Die parelenpoort. Als ik straks gekomen ben aan het eind van de reis. En ik sta daar voor die parelenpoort. Die lichtstad met die parelenpoort. Dat is de poort des hemels. Zal die voor me open gaan? Ja, dat is een goede vraag. Zal die voor me open gaan, die poort? Nou, één ding wel. Eén ding weet ik. Dat geen onreine die zal ooit die stad binnengaan. Die zullen buiten staan. Weet je voor wie die poort open gaat? Die poort gaat open voor allen die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Of laat ik het anders zeggen. Geen onreine zal ooit die stad binnengaan. Dan blijft die deur voor gesloten. Hij gaat dus open voor allen die gewassen zijn in het bloed, die beker, in het bloed van het lam. Dan gaat die poort open. De poort des hemels. Ik zou ook kunnen denken, een andere toepassing. Die poort des hemels zou kunnen denken in het Oude Testament aan de tempel. Psalm 118. Dit is de poort des Heren. Dat wordt ook een poort van God. Ja, en die gaat ook open en er waren blijde zangers die daar zongen en er werd God groot gemaakt en er werden lammetjes geslacht. Ik kan denken aan het huis van God, het huis van het gebed. Maar weet je wat ik het bijzondere hier vind, gemeente? Nou kom ik een beetje naar u toe. Dat hier Jacob geen hemel, geen letterlijke hemel, geen huis van God, geen kerk of zo, geen tempel, geen tabernakel, maar hier op zo'n vergeten, eenzame plek. Geen beroemde stad, geen altaar, hier een gewone plek. Hier krijgt hij die heerlijke liefdesverzekering van de Heer. En dat wordt dan een poort des hemels. Mag dat eens toepassen? Ik geloof ook dat dat zo werkt in het leven met de Heer. Dat een mens zijn Bethel kent. Dat een christen zijn Bethel kent. Die plaatsen waar de Heer op een bijzondere manier, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Waar de Heer op een bijzondere manier overkomt in zijn liefde, in zijn ontferming. Waar je zicht mag krijgen op Christus. Ja, verstaat u dat nou een beetje of niet? Ik zoek naar eigen tijdse woorden om dat onder woorden te brengen. Ik wil niet ouderwets zijn, maar ik weet er geen andere woorden voor dan, ja, dat je in je persoonlijke leven met de Heere, dat de Heere overkomt. Je op een bijzondere manier ontroert, aanspreekt. Zoals je voelt, wat is de Heere dichtbij. Iets van ontzag en huiver en heerlijkheid. Dat kan een plekje zijn zomaar in de open lucht, in de natuur. Dat kan een plekje zijn op je studeerkamer. Je slaapkamer waar je normaal gewend bent om je knieën nog te buigen. Prachtig dat je dat nog doet. Je binnenkamer. Het kan zijn in een kerkbank. Je zit te luisteren. De Heer kwam zo krachtig naar mij toe. Het kan zijn in de huiskamer. Het kan zijn op een ziekbed. Als je op je rug ligt. Ik denk een paar jaar geleden, een man. Dat is dus echt gebeurd, want ik heb daar zelf bij gestaan. Ik denk dat een paar jaar geleden een man die zong in een koor. En er werd een kerstzangdienst gehouden. En gezongen. En die ging hij terug. Die kreeg een ongeluk. Nou, dat is ook na, zeg, als hij een ongeluk krijgt. Nou ja, dat was best wel. En die kwam dus op een dag voor kerst in het ziekenhuis te liggen. Nou, als je dan een vrouw hebt en je hebt een gezinnetje, dat is natuurlijk niet leuk. Als je met de kerstdagen, ja, als je man, als je vader zo, ernstig ongeluk gehad hebt, dan lig je daar in het ziekenhuis. Nou, op tweede kerstdag smiddags, ik ga die man toch even opzoeken. Ik ging naar die man toe. Zeg, dominee, nou is de hemel voor me open gegaan hier in het ziekenhuis. Zet er op bos. Ik heb nog nooit zo'n kerst gehad. Dat ik in die kribbe mocht blikken. Zeg, ik heb op rozen gelegen. Kijk. Dat bedoel ik nou. Dat is nou je Bethel. Dat is je Bethel. Al lig je dan met je hoofd op een hard kussen. Al zit je in de beproeving, in de nacht, in de nood. Maar de hemel gaat open. Dat kan elke plaats in je leven zijn. God wordt toegewijd. Ik denk aan die moeder, druk gezin. Zeg, ja, wanneer moet ik nou mijn stille tijd houden? Ik heb eigenlijk geen tijd voor. Weet je wat? Als nou de kinderen om 8:30 de deur uit zijn en 9:00, alles een beetje op kant, er afwas gedaan en zo. Dan neem ik me voor om bij de koffie, het eerste bakje. Ga ik aan de tafel zitten, een stoel erbij, neem geen telefoon op. En dan neem ik 30 minuten om de Heere te zoeken, gebed, en een stuk uit zijn woord te lezen. En die moeder vertelde mij in Nieuw-Lekkerland, ja, dat was ik gewend om te doen. Op een dag deed ik dat weer. Dan kwam de Heer zo krachtig te spreken door zijn woord in mijn hart. Dat ik zoveel ruimte zag in Christus. Dat ik mocht weten, ik ben zijn en hij is mijn. En dan komt de Heer over, hè. Of ik denk aan die andere, ja, nog een voorbeeld. Heerlijk, als ik zulke gesprekken heb, dan kik ik op. Dan leef ik op. Dan ben ik weer blij. Dan kan ik er weer tegenaan. Ik denk aan die, nog een vrouw. En hoe bent u nou tot de zekerheid van uw zaligheid gekomen? Mevrouw zei nou heel eenvoudig, heel gewoon, heel normaal eigenlijk. Hoe dan? Vertelt u het eens. Toen was ik nog kandidaat. Toen zei ze, ja dominee, je moet geen grote verhalen verwachten. Maar ja, ik ben altijd gewend om naar dat kamertje te gaan daar. En dat doe ik altijd, daar buig ik altijd mijn knieën. Nou, en ik was een keer aan het bidden. En ik lag op mijn knieën. En ik bad tot de Heer. En toen kwam er zo in mijn hart, hè. Zo krachtig. Ik ben uw heil alleen. Ik ben nu heel alleen. Ja, toen zag ik het. Het was ook voor mij. Toen zag ik het. Toen mocht ik het omhelzen. Toen mocht ik in het geloof, in mijn zwakke geloof, met al mijn zonden en tekorten. Toen mocht ik Christus in zijn armen vallen. Toen mocht ik me des te meer vastklemmen aan de Heere Jezus Christus alleen. Nauwer en harder en inniger dan ooit. Dat was ook voor mij. Kijk, dat bedoel ik nou met mijn Bethel. Met je Bethel. Die onvergetelijke plekken waar God zo ontzaggelijk dicht naar je toe komt. Er zijn kerken die heten de Bethelkerk. Er staat er volgens mij een op de Beroense Vliet. Een gereformeerde kerk die heet de Bethelkerk. Mooie naam. Er staat er trouwens ook eentje in de kerk. Een Bethelkerk. Mooie naam. Huis Gods. God wil er wezen. God wil er wonen. God wil er werken. Heel persoonlijk. Mensen, je hebt een goede zondag gehad. Als je vanmorgen, vanavond. Als je nou weer eens met die verse olie wordt overgoten. Je zegt, dominee, ik weet ook van die plekjes hoor. Van vroeger. En dan krijg je een verhaal te horen van, nou ja, het is vaak al 25 of 30 jaar, in de jaren 70 vooral, heeft de Heer hier veel verwerkt. Prachtig. Maar weet je, ik hunkerde wel eens naar. Is dat nou verkeerd van mij? Broeder, is dat nou verkeerd van mij? Ik hunkerde wel eens naar, dat ik het nu mag horen. Dat de Heer met verse olie overgiet. Nee, zeg, de Heer is er overgekomen, dominee. Dan hoef je dat niet tegen mij te zeggen, als het maar wel gebeurt. Wat kan je dan elkaar weer bemoedigen? Wat kan je dan weer moed scheppen uit een ander zijn behoudenis? Dat is een Bethel. Als Bethel al zo groot is, wat moet dan Peniel nu niet wezen, mensen? Luther had dat ook, hè? In zijn celletje, in zijn torenkamertje. En toen hij in de nood van zijn leven helemaal vast, helemaal klem liep. En toen... Nou, toen ging hij met zijn Bijbeltje naar boven en hij zakte op zijn knieën en die Bijbel ging open en hij las er bijna 1 vers 17. De rechtvaardige door het geloof leven, de rechtvaardige. Toen zag die gerechtigheid, de gerechtigheid geschonken wordt. Hij zegt, toen ik dat zag, toen ging voor mij die poort van het paradijs open. Het was alsof ik de poort van de hemel open zag gaan. Dat was Luther's Bethel. Kan je wel jubelen van zielenvreugd. En waar dat dan ook kan gebeuren, gelukkig, de Heer is niet aan een kerk gebonden. De Heer is niet aan een dominee gebonden. Je geest werkt soeverein en vrij. Maar als die overkomt, mensen. Ja. Die ontfermingen. Dat je zicht krijgt op de Heer Jezus, op die ladder. Dat je overweldigd wordt, overspoeld wordt door zijn ontferming. Door zijn genade voor zo'n goddeloze, voor zo'n zondaar als u bent. Nou, dat is Bethel. Laatste gedachte. Je hebt het gehad over een belovende God. Ik heb het gehad over een benoemde plaats. Derde gedachte is een belovende Jacob. Er staat in vers 18. Toen stond Jacob 's morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofd Pelu gelegd had. En hij zette hem tot een opgericht teken en goot er olie bovenop. Kijk, dat is nou de dankbaarheid van Jacob. Hè? Hij heeft eigenlijk niks. Maar de reactie op Gods liefelijke openbaring... Door het woord en door de geest aan zijn hart. De reactie er is op dat hij een steen opricht en daar de olie van de dankbaarheid overheen giet. Het enige wat hij had een staf in zijn hand en een kruikje olie. Had elke reiziger bij zich. En tegen de brandende zon om 's avonds zijn huid een beetje in te smeren en zijn pijnlijke voeten een beetje te wassen. Met die olie te zalven. Hij richt een steen op. Er staat in het Hebreeuws het woordje Eben. Een steen, een Eben, Eben ha-Ezer. Tot hiertoe heeft de Heere mij geholpen. Hij richt zijn Eben ha-Ezer op. En hij wijt als het ware die plaats, die steen aan de Heere God. Ik heb geen schaapje om de Heere een dankoffer te brengen. Dat heb ik nog genees. Ik heb eigenlijk heel weinig, maar dat klein beetje olie wil ik dan aan de Heere toewijnen over de steenriet. Als een gedenkteken. Dat is avondmaal ook een gedenkteken. En misschien hebben we in uw persoonlijk leven, dat hoop ik althans, dat u ook wel van die gedenktekens hebt. Hulpmiddelen waardoor je blijft denken aan wie de Heere voor jou is geweest. Dingetjes die zonder woorden vertellen wat de Heere in jouw leven heeft gedaan. Wat bedoelt u dan eigenlijk, dominee? Nou, dit bijvoorbeeld. Er zijn wel eens van die mensen. Ik zeg niet dat u dat nou per se na moet doen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het van die dingen zijn die in je leven kunnen spreken. Ik heb wel eens iemand gesproken, die liet dat zien. Pastoraal gesprek, een gesprek van hart tot hart. En die liet een bijbeltje zien. Er stonden er allemaal streepjes in. Zo hier een streepje en daar een streepje. Zeg, waarom heb je nou al die streepjes in die bijbel gezet? Zeg, dominee, dat zijn bijzondere teksten. Ja, niet waar de dominee over gepreekt heeft, maar dat zijn teksten waar de Heer bijzonder tot mij door gesproken heeft. Kijk. Teksten die beproefd en die waar gevonden, bevonden zijn in mijn leven. Streepje. Teksten die je getroffen hebben. En ik verzeker u, gemeente, als je geen vader en geen moeder meer hebt. Ik heb ze dan nog wel, dus ik zeg het eigenlijk niet uit ervaring, maar wel uit wat ik van anderen gehoord heb. Als je geen vader en moeder meer hebt. Hè, en je kijkt nog eens in die oude Bijbel waar je vader of je moeder uit las. En je ziet zo'n streepje staan dat je denkt van, tjoh, waarom heeft mijn vader of mijn moeder daar toen een streepje bij gezet? Maar die streepjes die gaan wel leven voor je. Een eenvoudig streepje, ja. Er zijn ook mensen die, ja, die schrijven wel eens wat op. Ja. Ik heb een oma gehad die, ja, die heeft een geestelijk testament nagelaten. Elk kind, elk kleinkind kreeg een A4'tje waarin ze nou in het kort opschreef wie de Heer voor de geweest was. Nou, beste mensen, dat is een kleinoot hoor. Zo ontzaggelijk waardevol. Dat heet waar een ander nou geen waarde in ziet, hè. Een steen met een beetje olie erop. Nou, wat interesseert mij dat? Maar voor Jacob had dat waarde. Ontzaggelijk veel waarde, omdat God zich daarin had bekendgemaakt. Als je zo'n nalatenschap mag geven aan je kleinkinderen, ja. De Heer gesproken heeft. Weet je, nog, ja, bij anderen zie je misschien een tekst aan de muur hangen. Het kan een trouwtekst zijn. Mensen die een doopkaart of een belijdeniskaart hebben ingelijst. En dan kom je daar op bezoek en ik denk aan dat gesprek waar iemand zijn belijdenisplaat in de kamer had hangen. Ja, nou ja, dat vind ik een beetje overdreven. Ja, misschien in je slaapkamer ergens. Dat je, maar in de huiskamer had hangen. Nou, en ik vroeg ernaar, ja, waarom heb je nou die belijdenisplaat in uw huiskamer hangen? Ja, nou ja, toen kreeg ik een verhaal te horen. Wat me blij maakte. Wat me blij maakte. Ja, als je door hele dieptes, hele ontzaglijke dieptes, toch houvast mag vinden in die belijdenistekst die je toen meekreeg. Kijk, dan spreekt dat, hè. Dat zijn nou die opgerichte steentjes, zichtbare tekenen. Daar, Jacob geeft er trouwens ook nog een belofte bij. Hij zegt in vers 20, en Jacob beloofde een gelofte en zei, wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg en ik teruggebracht zal worden, dan, vers 21, dan is de Heere mij tot een God. Jacob doet hier een belofte. God deed een belofte en Jacob ook. En als de Heere nou dat allemaal waar maakt, dan zal de Heere mijn God zijn en dan zal ik de tiende aan God teruggeven. Hoe moet ik dat nou zien? Nou, er zijn sommige verklaringen die een beetje katten op Jacob. Die zeggen, Jacob is hier helemaal verkeerd bezig. Hij is aan het onderhandelen met God en zo. En hij wil het een beetje kopen en als en voorwaarden. Nou ja, zo mag u dat verklaren. Ik geloof dat eigenlijk niet zo. Ik geloof niet dat Jacob hier aan het onderhandelen is. Dat woordje als. Of wanneer God met mij geweest zal zijn en zo. Dat kan je, om het moeilijk te zeggen, je kan het conditioneel opvatten, maar ook temporeel. En ik vat het temporeel op. Dat wil zeggen niet dat Jacob hier een voorwaarde gaat stellen. Maar Jacob zegt als het ware van, hij wil zich als het ware de Heere verbinden. De Heere heeft een gelofte gedaan. Heer, als u dat waar maakt, dan zal ik al mijn gelofte ook u betalen. U die in nood mij hebt, behoed. Eerst heeft de Heere veel beloofd. Nu belooft Jacob op zijn beurt iets aan de Heere terug. Als een soort geloofsantwoord. Net zoals Hanna dat deed. Hanna, de moeder van Samuel. Als u mijn kind geeft, Heer, dan doe ik een gelofte. Dat mijn kind u heel zijn leven zal zijn toegewijd. God verbindt zich in genade aan ons. Opdat wij ons zouden verbinden in liefde en toewijding aan hem. God begint, waar ik me bevind, eenzijdig zijn verbond op te richten. Opdat ik, uit liefde en dankbaarheid, mijn leven aan de Heere geef. Opdat ik het verbond zou vernieuwen. Kijk, zo wordt het hier bedoeld, denk ik. Ja. En wie kent dat niet in de nood van zijn leven, dat je de Heere een gelofte doet. Heere, als ik... Weet je, ik heb gelezen in de voorbereiding van deze preek, van een man die bad: Heere, als u mij weer thuis brengt, zoals Jacob dat bad, als u mij weer doet terugkeren, als u mij weer thuis brengt, of het nou van een lange reis is, of van een ziekenhuisopname, of van een ernstige periode, moeilijke periode, als u mij weer thuis brengt, Heere, dan geef ik al mijn kinderen en mijn kleinkinderen een bijbeltje uit dankbaarheid. Nou, dat mag best. Dat is mooi. En dan geef ik u ook mijn tiende, zegt Jacob. Ik zal u mijn tiende geven. Nou, gemeente, ik ga eindigen. Die tiende niet uit plicht, maar gewoon uit dankbaarheid. Jacob heeft hier zijn Bethel beleefd. En dan kan hij weer tegenaan. En dan gaat hij verder, nou is dat, ik heb het gezegd, nou is dat licht weg en die ladder is weg, die prachtige droom is weg en nou wordt hij weer wakker, nuchtere werkelijkheid. Ja, morgen ook weer, dominee. He, zondag aan de tafel gezeten in de kerk, dan zit je even op die top en morgen weer die nuchtere werkelijkheid, is die tafel weg, is dat brood weg, de wijn weg en dan, ja, dan sta ik weer met mijn beide benen in de bagger. En toch gaat er wat mee. Wat gaat er mee? De woorden van God. De woorden van God. Die wandelstaf die Jacob in zijn hand heeft, die gaat mee. En God gaat mee. Ik ben met je. Ik zal je behoeden. En Gods beloften gaan mee. Die gaan ook mee. Weet je? Dat kruikje is leeg, hè? Met olie erin. Dat is leeg. Over die steen gedaan. Hij heeft zijn wandelstaf in zijn hand. Als ik nou goed kijk naar deze Jacob, dan heeft hij wel een rugzakje. Hij heeft wel een koffertje. Hij heeft wel een bagage met zich mee. Weet je wat er in dat rugzakje zit? In dat rugzakje zitten allemaal beloften. Allemaal beloften. Die vijfvoudige beloften. Dat die verkiezende God zich geopenbaard heeft aan deze albederver. En dat hij belooft: ik ben bij je. En ik zal je bemoedigen. Ik zal je beschermen. Ik verzeker je dat ik je terugbreng. En dat ik zal doen wat ik heb gezegd. Hij heeft een rugzakje vol met beloften. God begeleidt hem. God beschermt hem. Nou, dan kan je verder. En dan heb je Bethel wel in de herinnering. En dan heb je de avondmaal zondag wel in de herinnering. Maar je hebt de Heere in je hart. En dan kan je verder. Dan kan je verder. Nou, gemeente, als ik dit zo overdenk vandaag, dan kan ik eigenlijk wel huilen. Als ik denk aan die ontzaglijke barmhartigheid. Dat de Heere zo ontzettend veel geeft aan iemand die er zo ontzettend weinig voor teruggeeft. Jacob nam zijn staf en hij ging weer verder. En ik? Nou, ik ga dadelijk naar huis. En dan morgenochtend weer. En dan neem ik ook mijn staf, mijn wandelstaf. Ik neem zijn woord mee tot mijn raadsman. En zijn belofte die ik vandaag gehoord heb, neem ik mee tot mijn troost. Ik neem zijn zondag mee tot mijn vermaak. Deze dag. En ik neem zijn kinderen mee tot mijn vrienden. Ik neem Gods eer mee tot mijn doel. En ik neem zijn zondagsliefde mee tot inhoud van mijn lof. Gemeente, we gaan naar huis. Wat voor zondag heb je nou gehad? Wat voor zondag heb je nou gehad? Wat betekent de Heere Jezus nou voor jou persoonlijk? Joh, zeg het eens. We gaan zo naar huis en we gaan vanavond eens slapen. Ja, hoe ga je nou slapen? Net als Jacob. Net als Jacob. Ja, mooi. Neem de woorden van God die je vandaag gehoord hebt, Genesis 28, neem dat nou mee en leg dat als het ware onder je kussen. Laat dat het hoofdkussen zijn waarop je vanavond gaat slapen. Op die belovende God, die opzoekende God. En laat de Heer Jezus je droom mogen zijn. Droom van Hem alleen. Die lichtende ladder. Er is weer contact. Verbinding. Met die heerlijke God. En zo'n zonder mens als ik ben. U hebt misschien wel eens gehoord van de herrenhutters, hè? De herrenhutters. Graaf van Zienzendorf en zo. Dat waren tere mensen. De herrenhutters hebben veel gezongen. Veel gezongen. Er is een prachtig mooi lied van de herrenhutters. U kent het misschien wel. De ouderen kennen het zeker. Dat is dit lied. Als je nou niet kan slapen of als het een beetje moeilijk is, dan zongen de herenhutters: laat mij slapend op u wachten. Heer, dan slaap ik zo gerust. Geef mij heilige gedachten en wees in mijn droom mijn lust. Het lichaam waakt. Het lichaam slaapt waar het harte waakt. Daar het zich in u vermaakt. Laat mij dicht bij Jezus wezen. Ook dan heb ik niets te vrezen. Amen.